En Jan, we hebben het vandaag over de 42 factoren die onze bloedglucose beïnvloeden. In dit fragment wil ik het je heel graag met je hebben over recente hypo's. Hè? Hypo op hypo, zeg maar. Hoe kan dat dan? Waar komt dat vandaan? Maar ook hoe heeft dat invloed op je bloedglucosewaarde? Maar ook over een te lange tijd te hoge waardes. Deze vallen allemaal onder het kopje biologie, maar laten we beginnen met de recente hypo's. Ik ken het uit ervaring, heb je hypo 1 gehad en dan volgen hypo 2 en 3 ook weer makkelijk. Hoe kan dat?
Ja, dat heeft te maken met het feit dat een hypo niet alleen een lage glucosewaarde is, maar ook vaak een teveel aan insuline. Mm-hmm. Maar ook, vergeet dat niet, een gebrek aan glucose in je lijf. Je lever, die suiker maakt, heeft al een paar keer voor een hypo wat moeten doen.
Ja.
Die heeft al hard gewerkt om glucose te maken en die reservetank raakt leeg. Dat is de reden dat je onder andere van de ene hypo vaak naar de andere loopt.
Okay,
de andere reden is dat een hypo het alarmsysteem aanzet en daardoor zo snel mogelijk gecorrigeerd wordt. Ja, die correctie die kan maar een bepaalde tijd werken, maar voor een bepaalde tijd.
En dat alarmsysteem, zeg je, dat ze dus echt zit in je lijf. Er gebeuren dus allemaal dingen in je lijf om de volgende hypo, wijs van spreken, te voorkomen, maar wat dan niet meer lukt.
Ja, de eerste stap is dat je normaal gesproken zonder type 1 diabetes je insulinefabriek uitzet, maar die kan niet uit.
Nee.
Dat zit er al in.
Ja.
De tweede stap is dat je glucose gaat mobiliseren uit je glycogeen, het zetmeel van ons lichaam. Dat is al verbruikt bij een vorige hypo.
Mm-hmm.
En de derde stap is dan dat je nog allerlei andere stoffen gaat maken uit je bijnier, stresshormonen, adrenaline.
Ja.
En die zijn ook bedoeld om uit die spieren en uit die lever suiker te mobiliseren. Maar die is op. Dus dat hele systeem is eigenlijk al gebruikt. En dat moet je eigenlijk ook eerst weer aanvullen. En dat aanvullen is, als je nog insuline bij je hebt, goed. Want insuline maakt de deurtjes open, de cellen worden weer gevuld.
Ja.
Maar wat er vaak gebeurt na een hypo is dat je even heel veel eet en heel hoog zit. En dan komen we bij het volgende probleem wat je dan aangeeft. Blijf je dan te lang hoog zitten, dan ontstaat er weer zoiets van een fenomeen van hoe kan dit nou? Want hoe langer je hoog zit, hoe moeilijker het wordt om naar beneden te komen. Dus als je een piekje van 10 maakt, dan heb je een snufje insuline nodig om te zakken. Zit je lang op 10 of ga je zelfs nog hoger, ga je naar 15, naar 18.
Ja.
En blijf je daar een tijdje op zitten, dan gaat je insulinegevoeligheid zakt als een pudding in elkaar. Het lijkt wel of je 3 keer zoveel insuline nodig hebt.
Ja, dan heel veel mensen zeggen wel, dan lijkt mijn insuline wel water, zeg maar.
En dat heeft te maken met het feit dat we dus ook nog iets als insulinegevoeligheid hebben, wat ook weer met die lever te maken heeft trouwens. En die lever is na een hypo al een beetje van slag, hè. Die moeten we aanvullen.
Mm-hmm.
En die kan allemaal dingen niet. Dus ja, dat geeft toch wel heel veel effecten, zowel bij de hypo als ook soms daarna als je te lang weer hoog zit.
Te lang, te hoog. Heeft dus ook invloed op je insulinegevoeligheid.
Ja, en soms is ook tijd nodig om dat weer even bij elkaar te krijgen en stapjes. En wat vaak een probleem is, is dat als je langdurig hoog zit, het best heel moeilijk is om dan veel insuline te spuiten als je daarvoor al een keer een hypo hebt gehad.
Ja.
Dus je bent dan vaak voorzichtiger, maar die voorzichtigheid moet je toch wel zien te doorbreken, omdat je gewoon voor langdurig hoog meer nodig hebt.
Zo min mogelijk pieken en dalen, dat is eigenlijk, als ik je dit zo hoor zeggen, is de ideale situatie.
Dat is natuurlijk de ideale situatie waar we vroeger best bang voor waren. Hè, voor scherp regelen. Want ik kom nog uit de tijd dat iedereen een HbA1c van 8 moest hebben.
Want jullie waren als de dood voor hypo's, toch?
Als de dood voor hypo's, ja. Nou weten we tegenwoordig dat hypo's en hypers eigenlijk even slecht zijn. Dus we moeten eigenlijk zitten waar we moeten zitten. En dat is in de huidige targets tussen de 3,9 en de 10. En met de techniek die voortschrijdt zullen we nog wel een stapje verder kunnen maken, waardoor nog makkelijker wordt. Vergelijken met een klokslinger.
Ja.
Hoe harder de slinger de ene kant op gaat, hoe harder die de andere kant op gaat.
Dus het is van hypo naar hyper.
Als je dat kan beperken, die uitschieters, dan gaat het regelen makkelijker. Voel je je beter, wordt je insulinebehoefte lager en je gevoeligheid dus ook beter. En gaat het makkelijker.
Hey, dus recente hypo's. Het is dus niet voor niks dat je heel vaak kan hebben. Dan heb je hypo 1 gehad. Dan volgt ook hypo 2 of 3. Dus hou goed je bloedsuikers in de gaten. Maar ook dus wat langere tijd wat hoger zitten, kan dus ook iets doen met je insulinegevoeligheid.
Ja, en schaam je niet voor wat er gebeurt als je dan eens naar boven doorschiet. Want als je een hypo hebt, is je lichaam in zo'n alertheid gekomen dat je echt vreet bij je hebt. Hè? Dus dat is heel moeilijk om niet te eten.
Ja, dan op je handen zitten is vrij lastig.
Ja. Dus dat moet je ook realiseren. Dus de prijs van die hypo, die tweede hypo of derde hypo voorkomen, is soms even hoog zitten. En dat kan soms niet anders, omdat je het naar binnen hebt. En dan moet je dus wel weer leren bij jezelf en durven om daar weer dan insuline,
daar dan weer insuline voor te geven.
En doe dat voorzichtig, stap voor stap, leer per keer. En kijk ook naar de omstandigheden. Is dat een hypo na sportactiviteit? Is dat natuurlijk anders dan wanneer je 's nachts wakker wordt? Ja. Na een dag dat je misschien wel wat gedaan hebt, maar niet heel veel bijzonders.
Geen gekke dingen hebt gedaan. Duidelijk, dankjewel Henk-Jan. Dit waren twee van de 42 factoren die onze bloedglucose beïnvloeden. Ben je nou ook nog nieuwsgierig naar alle andere factoren? Luister dan vooral ook naar een van onze andere audioberichten.